gemeente eerst een aantal mededelingen. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend en 's avonds nabetrachting. En dan is er de eerste huwelijksafkondiging van Krijn Haak en Ariane van Lenten. Dinsdagavond om 8:00 Bijbelkring, woensdagmiddag om 2:30 de bejaardenmiddag voor ouderen en alleenstaanden. En voor vervoer kunt u contact opnemen met een van de diakenen. En al deze activiteiten uiteraard, zo de Heere wil. Vandaag de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de zending. En volgende week de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 74ste psalm en daarvan de verse 18 en 20, psalm 74, vers 18, geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over en dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. gaan nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit het boek Numeri. Hoofdstuk 10, de verzen 1 tot en met 10. Nummer 10, het eerste gedeelte. Na de schriftlezing zingen we Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Maak u twee zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken. En zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht van het leger. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. En als gij ten tweede male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen uw lieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen van uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere uw God. Gemeente, wij slaan ook vanmorgen de 89ste psalm op en in die psalm vinden wij Gods woord voor de prediking van vanmorgen. Psalm 89. Ik lees u als de teksten versen 16 en 17. Versen 16 en 17. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Voordat wij met elkaar naar het woord van de Heere willen luisteren, gaan we de Heere eerst om zijn zegen bidden. Wij doen dankzegging voor broeder Kees Struik, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En wij bidden voor Jan-Jaap Bom, zoontje van Rien en Petra Bom, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen en daar nog altijd is. Laten we samen bidden. Heere, als we aan de morgen van deze dag van u het voorrecht ontvangen om naar uw huis te komen en ons onder uw woord te zetten, dan past het ons om uw naam daarvoor en voor zoveel andere dingen, zegeningen die u ons al gegeven hebt, ootmoedig te danken. Het feit dat wij vanmorgen hier zijn, het feit dat wij hier vanmorgen niet zonder uw woord behoeven te komen, dat getuigt al heel bijzonder van uw zorg en van uw opzoekende zondaarsliefde. Het getuigt van het feit, Heere, dat gij geen lust hebt in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En daarom laat u ons de woorden van het leven horen. En daarom wijst u ons op die zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus. En daarom vertelt u ons door dat woord dat gij gewillig zijt om dat heil van Christus dat tot stand gebracht is, nu ook toe te passen door uw Heilige Geest. En al die dingen die uit u zijn, Heere, getuigen inderdaad van dat ene, namelijk dat gij groot van goedertierenheid en barmhartigheid zijt. Al geloven we dan, omdat uw woord ons dat werkelijk ook voorstelt en omdat gij het met uw eigen getuigenis hebt gegarandeerd dat uw troon haar vastigheid blijft ontlenen aan gerechtigheid en gericht. Gij hebt tegelijkertijd geopenbaard dat goede tierenheid en waarheid voor uw aangezicht heen gaan. En daarom is uw troon een troon van genade. En daarom worden we ook aangespoord om vrijmoedig toe te gaan tot de troon der genade, om daar geholpen te worden en daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Heer, als we dan die door u zelf aangewezen weg gaan in het naderen tot u, geeft u ons dan uw hulp, geeft u ons dan uw genade, geeft u ons dan uw barmhartigheid. Door niet alleen het woord in ons midden te laten verkondigen, maar door uw Heilige Geest te zenden, om dat woord ook toe te passen en te heiligen aan onze harten, opdat we het waarlijk verstaan mogen. Opdat dat woord van u meer zal zijn dan een serie klanken die onze oren opvangen, of woorden die we misschien met ons verstand wel enigszins kunnen begrijpen en volgen, en misschien ook nog wel in ons geheugen kunnen bewaren, maar opdat datgene wat vanmorgen van uwentwege gezegd wordt inderdaad ook zal mogen worden verstaan en zal mogen worden ervaren als een kracht tot zaligheid. Heere, dat hebben wij toch allemaal nodig. Zodat we niet alleen maar hoorders, maar door dat werk van uw Heilige Geest ook daders van het woord mogen zijn. Hoorders die geroepen worden om te geloven, maar ook daders die met der daad leren geloven. Hoorders die geroepen worden tot bekering, maar ook daders die ons met de daad van de zonde afkeren en die laten en mijden en vlieden om op uw genade te leren vertrouwen en om van de gerechtigheid van de Heere Jezus te leren leven. Hoorders die het woord horen omtrent de zaligmaker en omtrent zijn werk en omtrent het volk dat hij zich vergadert. Maar ook daders die daartoe leiden dat wij die zaligmaker ook te voet vallen en dat we onder zijn scepter buigen. En dat wij mogen overgaan uit de duisternis in zijn rijk en dat wij hem als het allerhoogste en eeuwig goed mogen kennen en dat we zo verlost mogen zijn. Heren, we hebben dat nodig nu, we hebben dat nodig altijd, maar vanmorgen op deze voorbereiding zondag toch wel heel bijzonder. Leid ons in onze overdenking, in spreken en in luisteren. En laat uw Heilige Geest doen wat mensen niet kunnen. Wat vanaf de preekstoel niet gebeuren kan en wat we zelf ook niet kunnen doen. De toe-eigening van datgene wat ons verkondigd wordt. Wilt gij, o Heilige Geest, dat genadig doen. En ons zo een gezegend uur bereiden. Laat uw aangezicht lichten aan ieder van ons. En als we vanmorgen bij het adventsvolk worden stilgezet, het volk dat door u zelf wordt zalig gesproken, het volk waarvan gij dit kenteken geeft, dat ze het geklank kennen. Heren, als we dan tegelijkertijd daardoor ook tot zelfonderzoek geroepen worden, laten ieder dan voor zichzelf ook eerlijk te werk gaan. Of we dat kennen, of we weten wat dat is, niet theoretisch, maar bevindelijk. En mogen zo uw woord in ons midden tot zegen gesteld worden. Denk ook aan hen die hier niet zijn. Door ziekte, door ouderdom, misschien ook nog weer door andere omstandigheden. Heren, wij bidden van u dat ge ze allen gedenken wilt in uw gunst. En dat de noden en de zorgen en de moeiten die er kunnen zijn, maar niet van u vervreemden, maar juist tot u uitdrijven. Heren, er zijn zorgen en moeiten en slagen. En de een leidt hier aan en de ander heeft daar zorg over. Maar laten we het alles in uw hand mogen geven. En ervaren dat u ook deze dingen nog gebruikt. In uw goddelijk plan met een zondaarsleven. En dat u ook het verlies en de moeite en de zorg nog zo weet te gebruiken en te besturen. Dat het nog een verborgen zegen blijkt te bevatten. Zegen gij alle die op een bijzondere manier beproefd worden, de rouwdragenden. Heren, onze zieken ook. We danken u dat broeder Struik weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen en dat het alles betrekkelijk voorspoedig mocht verlopen. Uw naam zij daarvoor erkend en geprezen. En wij bidden van u dat ge hem verder ook alles wil geven wat hij nodig heeft. Denk ook aan die kleine Jan Jaap. Die moesten worden opgenomen, misschien voor een paar dagen, maar het blijkt toch voor langer te zijn. Heren, geef hem wat hij nodig heeft, herstel hem. Denk ook aan zijn ouders, die het er druk mee hebben en die er toch ook zorgen om hebben. Laten ze ervaren dat u ook in deze weg hen niet vergeet. Maar dat dit ook dienstbaar mag zijn aan hun heil, aan hun waarachtig heil. En heren, als er dan meer noden en behoeften en zorgen in de gemeente zijn, ze zijn u bekend, wilt u genadig voorzien. Zegen uw woord, ook als het vandaag op vele plaatsen nog mag worden verkondigd, het evangelie van hem die in de wereld gekomen is en die bij zijn komst geen ander doel had dan het zoeken en zalig maken van wat verloren is. En dat is niet alleen een mens, maar dat is zelfs ook de schepping. En die in dat zoeken en zalig maken van wat verloren is, de eer van zijn zender beoogde en de herstelling van God in zijn eer en in zijn heerlijkheid. Wij bidden van u, Heere, laat dat woord van u voortspoedig mogen voortgaan. En laat het dienen mogen tot geestelijk onderwijs en tot bekering en tot opbouwing in het allerheiligst geloof. Heere, bekwaam daartoe ook degene die gij geroepen hebt en ook vandaag weer roept om die taak te verrichten. Geef ze er getrouwheid bij. Geef ze er bekwaamheid voor. En laten ze het in alles van u verwachten. Heren, stop de mond van de tegensprekers. En wilt ge uw woord onverkort en onveranderd doen klinken, zodat de bazuin een helder geluid mag geven. Vergeef onze zonden, Heere. Ze zijn er ook in de afgelopen week weer geweest. En we hebben de schuld weer vermeerderd. En we kunnen er niets van afdoen. We kunnen onszelf ook niet zodanig veranderen dat we de zonden nu voortaan echt laten. En dat we het nooit meer verkeerd doen. Als we het met daden misschien al binnen de perken weten te houden, dan met onze woorden toch niet. En zeker met onze gedachten niet. En dan is er ook nog die verdorven bron van alle wanbedrijven. Heere, zijn we ooit anders geweest dan zondaren? Nee, nooit. Want niemand heeft ooit een reine gegeven uit een onreine. En daarom past het ons, Heere, om ons diep te verootmoedigen en ons voor u de Heere te bukken. Om zo ook schuld te belijden en in verootmoediging om uw onverdiende gunst te vragen. Zie op ons neer in Christus, niet in onszelf, maar scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Wij zingen Psalm 97, vers 6 en 7. Beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. 6 en 7 van 97. Thank you. gemeente, vorige week hebben we Psalm 89 een echte adventspsalm genoemd. En dat is ook wel duidelijk, direct eigenlijk in het begin van deze psalm al, als Ethan, een voor ons verder onbekende persoon, die bij de tempelzangers hoorde, zoals we uit het eerste kroniekenboek weten. Deze psalm maakt en in het begin eigenlijk al snel gaat spreken over dat verbond dat de Heere gemaakt heeft met zijn uitverkorenen, namelijk met David. De belofte die hij aan David gegeven heeft van zijn koningschap en van zijn altijd durend koningschap. En we weten uit andere plaatsen van het woord van God dat daar inderdaad ook voorzeggingen in vervat liggen ten aanzien van de komende zoon van David, die voor eeuwig op de troon van David zal regeren. Wel, dat thema heeft Ethan in de versen 4 en 5 al even aangeraakt, en het is zijn bedoeling om daar verder uitvoerig over te gaan spreken in deze psalm, en dat komt ook wel met ingang van vers 20. Maar in het gedeelte dat eraan vooraf gaat, aan dat 20ste vers dus, gaat Ethan eerst spreken niet over de koning, de adventskoning, maar over God die hem geven zal en bij wie het allemaal vandaan komt. En we hebben daar vorige week bij stilgestaan toen we met name het 15e vers onze aandacht gaven, waar het over de troon van God gaat, die troon die gefundeerd is op gerechtigheid en gericht, terwijl de troonwachters, om zo te zeggen, de goede tierenheid en de waarheid Gods zijn. Als hij het zo over de God die het advent maakt heeft gesproken, de majesteit, de heerlijkheid, de grootheid van deze God, dan spreekt hij vervolgens ook over het volk dat die God heeft. Om daarna te komen bij de koning van dat volk. Vanmorgen vraagt dat volk, of beter gezegd wat God over dat volk zegt, onze aandacht. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Dan moeten we natuurlijk eerst voor onszelf duidelijk vaststellen en weten wat er met die uitdrukking het geklank bedoeld wordt. Is dat hetzelfde als Gods woord? Zou we ook kunnen zeggen, wel gelukzalig is het volk dat het woord van de Heere verstaat. Gaat het hier om mensen die naar het woord van de Heere hebben leren luisteren? Gaat het, om nog anders te zeggen, gaat het hier, zoals de Heer Jezus dat aangeduid heeft, om de schapen die de stem van de herder kennen en die hem daarom ook volgen? Zijn zij het die hier zalig gesproken worden? Nou, natuurlijk, zulke mensen zijn zalig. En om niet meer dan één bewijs voor deze stelling te zoeken, verwijs ik u alleen maar even naar een woord van de Heer Jezus zelf, zoals we dat in het 11e hoofdstuk van Lucas vinden. Dat is dan een heel kort gebeuren, een incident zomaar, te midden van allerlei andere gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus in. Hij heeft daar het woord gesproken, hij heeft daar een ernstige boodschap gebracht, en dan is er een vrouw uit de schare die haar stem verheft en die tot hem zegt: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. En daar repliceert de Heer Jezus onmiddellijk op door te zeggen: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het bewaren. Nou, daar hebt u bewijs uit de mond van de Heer Jezus zelf dat zij die het woord Gods horen en die het ook bewaren, die het in praktijk brengen, die het beoefenen, die eraan gehoorzaam zijn, die niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn, dat die zalig worden gesproken. Dus daar gaat niets van af. Zulke mensen vallen onder Gods zaligsprekingen. Maar hoe waar dat ook mag zijn en hoe herhaaldelijk we dergelijke dingen in de Bijbel ook bevestigd vinden, dat is toch niet de bedoeling van de woorden van onze tekst. U moet weten dat dat woord dat hier door geklank vertaald is, een bijzonder woord is. Het is een woord waar we dan ook goed op moeten letten. Ik noem u het Hebreeuwse woord, het is trua. En dat wijst op het geluid dat gemaakt wordt als er op de trompetten geblazen wordt. Nader bepaald, en nou hebt u het verband met de schriftlezing van vanmorgen, nader bepaald het geluid dat gemaakt werd als er op die twee zilveren trompetten geblazen werd, waar we in nummerie 10 van hebben gelezen. En als u die schriftlezing nog een beetje voor uw aandacht hebt, dan hebt u nog, dan beseft u dat die trompetten die geblazen werden bij bepaalde gelegenheden door de Heere aan het volk Israël zijn voorgeschreven. En de Heere heeft ook bepaald wanneer en waarom die trompetten moeten worden gebruikt bij verschillende gelegenheden. En als er bij verschillende gelegenheden gebruik van gemaakt werd, dan was het gebruik, de manier van gebruiken, de manier van blazen op die trompetten, niet iedere keer hetzelfde. Dan was het soms met één langgerekte toon, en soms was het, zoals hier dan genoemd wordt in nummer 11, met een gebroken geklank, dat is dus korte stoten, even blazen en dan stil, even blazen en dan stil. En dat had betekenis. Die trompetten moesten worden gebruikt als de Heere zijn volk wilde samenroepen en samen vergaderd hebben bij het heiligdom. Dan moest er iemand op die trompetten blazen om het volk dat signaal te geven, de Heere roept ons samen. Soms werden die trompetten gebruikt om alleen de oudsten van Israël samen te roepen. En dan begrijpt u, dan moest het geluid anders klinken. Soms werden die trompetten gebruikt om het leger van Israël te mobiliseren. Om als er gevaar dreigde en de Heere riep zijn volk ten strijde tegen de vijanden, de mensen uit huis te halen. En dan worden die trompetten gebruikt door overal in het land het volk te mobiliseren. En tot de dienst, tot de strijd des Heeren te roepen. Soms werden die trompetten gebruikt bij bepaalde feesten, om de feesten aan te kondigen, bijvoorbeeld de nieuwjaarsdag. En dan was het iedere keer een signaal van Gods wegen aan zijn volk. Dan had de Heere wat te zeggen en dan zei de Heere dat, dan bracht de Heere die boodschap aan het volk over door middel van dat trompetgeklank, dat geklank, dat trua. Maar er was ook nog een ander gebruik en dat wordt ons in nummerie 10 ook voorgehouden. Als het volk namelijk in benauwdheid verkeerde, als er vijanden het land binnengevallen waren, of als vijandelijke machten alleen maar een dreiging vormden, of als er strijd gevoerd werd en het leger van Israël was door de vijandelijke troepen omsingeld, zodat het heel kritiek zou zijn, dan konden die trompetten ook gebruikt worden om dit keer niet een signaal van God naar de mensen te laten klinken, maar om door dat trompetgeschal de Heere, de aandacht van de Heere te vragen. Dan was het een noodsignaal van de kant van het volk gericht tot de Heere. Dan wordt het in de Bijbel ook wel alarmgeschrei genoemd. Dus trua, dat is enerzijds dat de Heere zijn volk roept, en anderzijds dat het volk de Heere roept, aanroept, te hulp roept. En dat geklank moet gekend worden. En daar moeten wij aan denken bij onze tekst. Er zijn voorbeelden in het Oude Testament, ik noem ze even in het kort, waarbij wij van het gebruik van die trompetten lezen. Zo heeft de Heere zijn volk meer dan eens samengeroepen tot zijn dienst, bijvoorbeeld op feestdagen. Zo klonk, leest u het maar na, in de geschiedenissen van Gideon, het geklank van de trompet als Gideon een leger mobiliseert om te strijden tegen de vijanden die het volk Israël al zo lang hebben geterroriseerd. En zo gebeurt het ook dat het volk de trompetten gebruikt in dagen van nood en van benauwdheid om de Heere te roepen. Bijvoorbeeld leest u dat maar na in de dagen van koning Abia, de tweede koning van het tweestammenrijk, na Rehabiam, Abia, die op een gegeven ogenblik in een strijd verwikkeld is met Jerobeam, en dan is zijn leger in kritieke situatie geraakt, dan is het helemaal omsingeld. 2 Kronieken 13, dan wordt het alarmgeschrei opgezonden naar de hemel via die trompetten. Wel nu, het volk dat dat geklank kent, dat is het volk dat hier wordt bedoeld. Die bijzondere klanken. Het tweede woord waar we op moeten letten, dat is het woordje kent. Dat is nog wat anders dan het volk dat naar het geklank luistert. Want je kunt er naar luisteren zonder dat het je verder iets doet. Je kunt er naar luisteren en dan hoor je die trompet op de een of andere manier, zus of zo. Maar je weet niet wat het betekent. En dan hooguit vraag je er misschien naar of je vergeet het. Nee, het gaat hier om het volk dat het geklank kent. Dat de betekenis ervan verstaat. En dat omdat het de betekenis ervan verstaat, er ook naar handelt. Als de Heere ze roept, dan komen ze ook. Als de Heere ze mobiliseert, dan komen ze ook. Als ze in nood zijn, gebruiken ze die trompetten ook. Het volk dat het geklank kent en dus ook in de praktijk gebruikt, beoefent. Die weten van die stem die hen roept en die weten ook van dat alarmgeschrei dat tot God omhoog gaat. En welk volk is dat dan? Ja, in principe het volk Israël natuurlijk, want aan dat volk had de Heere die trompetten gegeven en aan dat volk had de Heere die hele openbaring gegeven en ze mochten er allemaal weet van hebben. Numeri 10 is niet een hoofdstuk dat alleen aan een klein gedeelte van Israël bekendgemaakt is, maar dat door Mozes aan heel het volk is voorgehouden. En toch blijkt in de geschiedenis, toch blijkt uit de praktijk, en dat laat de Heer ons keer op keer ook eerlijk weten, dat hoewel het hele volk dat geklank zou kunnen kennen, er toch tijden geweest zijn dat ze het niet hebben gekend. En dat er velen zijn geweest door de jaren heen die het eigenlijk helemaal niet hebben als iets bijzonders hebben beschouwd. Ik denk dat er tijden geweest zijn als ze zozeer vervallen waren tot afgoderij, dat heel de dienst des Heren verwaarloosd werd en dat de tempel gesloten was zelfs, dat dan van die trompetten ook geen gebruik gemaakt meer is. Waarom zouden ze die trompetten dan gebruiken als de dienst des Heren helemaal verwaarloosd is? Waarom zouden ze die trompetten dan blazen op de nieuwjaarsdag of op een andere dag waarop de Heer zijn volk samenroept of hoe dan ook? Wel nee, Israël heeft tijden gekend dat ze heel ver van huis waren. En daar zijn er onder Israël altijd geweest, soms veel, soms minder veel, die alleen maar vormelijk de Heren dienden. Tot hem naderden met de lippen, maar niet met hun hart. En toch, en dat is naar het woord van God, toch is er altijd een overblijfsel geweest. Een heilige rest. En ik denk dat wij, zoals bij zoveel teksten in het woord van God, maar aan dat overblijfsel moeten denken, hier ook. Dat er door Gods genade toch altijd zijn geweest die het wel hebben gekend, dat geklank. En voor wie het ook echt betekenis had gekregen, die het ook met hun hart hadden leren verstaan. God roept. En dan moesten ze komen. God roept tot zijn dienst. God roept tot zijn huis. God roept tot zijn tafel. God roept tot het gebruik van de middelen. En in gehoorzaamheid, maar ook met een gewillig hart, zijn ze gekomen. En ze waren verheugd als ze de stem van de Heere daarin hoorden. En als ze dat trompetgeschal konden beluisteren En wisten, nu heeft de Heere een woord, nu heeft de Heere een boodschap voor ons. Nu biedt de Heere zich aan in zijn genade en in zijn ontferming. Een volk dat ook wist wat het betekende als dat geluid op een andere manier klonk. En als de Heere bedoelde zijn volk op te roepen tot de strijd. Misschien met veel vrees en beven in hun hart. Misschien met veel gedachten aan eigen zwakheid en aan eigen onkunde. Maar God roept. En zou de Heere dan ook niet, als hij roept, bekwaamheid geven? Zou de Heere dan ook niet steunen willen? Zou de Heere dan ook niet mee willen optrekken in de strijd tegen de vijanden? Een volk dat het geleerd heeft dat God roept om het leven der bekering te leven. Tegen de zonde te strijden. De geestelijke boosheden die ons aan alle kanten omringen en belagen. De verzoekingen die op ons afkomen. En daar dan niet aan toe te geven. En daar niet voor te zwichten. Maar met open ogen de verzoekingen te bezien. Om dan er ook van te vluchten, er ook weg van te gaan. Om waarlijk alleen maar in de wegen van de Heere te mogen gaan. Een volk dat gehoor geeft aan de roepstem Gods. En dat ervoor ingewonnen is om ook de vijanden des Heeren tot zijn vijanden te rekenen. En er geen vrede mee te sluiten. Maar in toewijding aan de Heere en in heiliging des levens te wandelen in Gods wegen. En het volk dat ook wist hoe die trompetten gebruikt moesten worden en die metterdaad ook zo gebruikten als ze hun nood aan de Heere gingen klagen. En als ze de Heere om zijn hulp en om zijn bijstand gingen aanroepen. Want er zijn in het leven van dat volk omstandigheden en situaties dat ze wel eens vrezen dat ze verzwolgen, verslonden zouden kunnen worden door de machten en de listen van de vorst der duisternis en zijn trawanten en al die legermachten die op de been zijn om hun van God en van zijn dienst te vervreemden en om hen de zaligheid te roven en de troost te ontnemen en het woord van God van hen weg te rukken. En al die dingen, daar zijn zij immers in zichzelf, vanwege hun zwakheid, vanwege hun overgebleven zonden, ook niet tegen opgewassen. En wat kan in die geestelijke strijd de nood groot zijn? En wat kan een mens zichzelf arm en leeg voelen? En wat kan hij tot de ontdekking komen als de Heilige Geest hem er meer licht over geeft, hoe boos zijn hart is? Dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. En dan kun je dat niet zomaar constateren als iets wat nou eenmaal zo is en waar je ook weinig of niks aan veranderen kunt. Maar als je dat dan moet erkennen, dan doe je dat met pijn en met verdriet en met smart in je ziel. Want de Heere is het zo anders waard. En dan geeft dat volk dat zoveel van de Heere heeft ontvangen, de Heere zo wijd. De Heere is een tweerichting verkeer. Dat is ook dat de mens uit zijn nood tot God roept en de Heere in zijn genade aanroept. En dat is gemeenschap. En het is dat volk. Of het nou Israëlieten zijn in de dagen van Ethan, of dat dat nou mensen zijn uit een hele andere eeuw, uit een hele andere omgeving en van onder een heel ander volk. Het is dat volk dat deze dingen kent en beoefent. Het is dat volk dat die omgang met de Heere kent. Dat luisteren naar zijn stem en doen naar zijn stem en dat roepen tot God met name uit de nood. Het is dat volk dat hier zalig gesproken wordt. Zijn die mensen er dan nu ook nog? Nou, afgedacht van die trompetten, want die horen wij niet meer. En die hoeven we ook niet meer te horen. Maar afgedacht van die trompetten waar toen het geluid mee gemaakt wordt, zijn zulke mensen er inderdaad nog. daar zorgt de Heere voor. Hij is nooit zonder zijn volk in deze wereld. En er zullen er altijd zijn die het geklank, dit geklank, dit tweezijdige geklank kennen. Er zullen altijd mensen zijn die toch in gehoorzaamheid komen als hij roept. Er zullen altijd mensen zijn die toch het in hun hart hebben gekregen, omdat de Heere het in hun hart heeft gelegd. Om als hij roept ook de strijd tegen de zonde aan te binden. En alle last der zonde die ons lichtelijk omringt, om het met de woorden van de Hebreeënbrief te zeggen, af te leggen. En die met alle gebrekken, met alle tekortkomingen, en dat zullen ze ook gaarne willen erkennen, toch de heiligmaking in hun leven zoeken na te jagen, wetende dat zonder die heiligmaking niemand God zal zien. Er zullen er toch altijd zijn, daar zorgt de Heere voor, die als de nood oprijst, de knieën buigen en het hart voor de Heere uitstorten. Die als de vijand benauwd maar één toevlucht over hebben en van die toevlucht ook gebruik maken. Bij u schuil ik. Er zal altijd een volk zijn dat dat van de dichter mag overnemen. Heere, bij u schuil ik. Of als ze dat niet durven zeggen, dan is het gebed, Heere, mag ik bij u schuilen? Wees gij mij tot een rots om daarin te wonen. Wilt gij uw vleugelen over mij uitbreiden en mij behoeden en bewaren? Wilt ge me in genade aanschouwen? Alleen, net als dat van Israël van toen gezegd moest worden, moet dat ook van vandaag gezegd worden. Toen was het niet allemaal goud wat er blonk. Toen was het wel één grote verbondsgemeente. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen binnen die verbondsgemeente dat nou ook besefte. En als ik die lijn doortrek, dan moet ik vandaag ook zeggen, dan is het niet iedereen in de gemeente die deze dingen bevindelijk en persoonlijk in de praktijk van het leven heeft geleerd en beoefend. En daarom is dit woord van onze tekst ook een woord dat ons oproep tot zelfonderzoek. En we moeten het dan voor onszelf maar eens eerlijk nagaan. Of wij deze dingen werkelijk beoefenen. Heel concreet, is die stem des Heren ooit wel eens echt tot u doorgedrongen? Dat de Heere u heel concreet riep en niet zomaar te midden van vele anderen. Dat doet God ook. God roept het volk. Massaal. Maar de Heere maakt zijn woord altijd persoonlijk. En al zit u te midden van 10 of van 50 of van 500 andere mensen, dan komt dat woord, als God het persoonlijk maakt, ook toch heel concreet tot die ene persoon. Tot u, enkelvoud. Heb u dat zo wel eens gehoord? Of is het voor u altijd nog een mededeling geweest aan het adres van velen, waar u er dan één van was, en dan kon u tegelijkertijd in die massa weer wegkruipen. En ongemoeid blijven. Of is het door de genade Gods, door het werk van de Heilige Geest, wel eens zo geweest dat u voelde en u wist het op dat moment zeker, en nu bedoelt God mij. Nu komt het naar mijn hart. En u roept de Heere mij aan in mijn geweten, om hem te dienen. Want dat doet hij. Hij roept dat volk tot zijn dienst. En niet langer tot de dienst der zonde. Breek daarmee. En stel dat niet uit tot een onbekende en onbestemde toekomst die misschien nooit aanbreekt. Maar heden, zo ge zijn stem hoort. En zo roept de Heer om ook met de zonde te breken. Heb u erg in de vijanden? Zijn die reëel geworden? De vijanden, niet van vlees en bloed althans, dat hoeft niet altijd. Maar de geestelijke boosheden in de lucht, en die zijn er massaal. Al die verdervende machten die ons, die onze ondergang op het oog hebben, al dat verderf dat in de wereld werkt, al die goddeloosheid, subtiel soms, op een ander moment helemaal niet zo subtiel meer, maar publiek en openlijk. Maar al die zonden die om ons heen waaien en al die atmosferische storingen, die geestelijke boosheden in de lucht die wij ook inademen, dat verderf, hebben we er erg in. En hebben we daar zo erg in gekregen dat we er ook ons tegen leerden wapenen. En dat we bij de Heere de toevlucht hebben gezocht en van hem de wapenrusting hebben gebeden. De Heere ons wil beschermen. Hebben we zo dat spreken Gods in ons leven gehoord. En hebben we zo, en dan toegepast op het feit dat we vandaag voorbereidingszondag hebben. Ik zei zo pas, de Heere roept zijn volk naar zijn dienst, naar zijn huis, naar zijn tabernakel, naar zijn tempel. De Heere roept dat volk dat het geklank kent ook aan zijn tafel. Daar wil hij hen ontmoeten. Daar wil hij zijn bijzondere gemeenschap schenken. Daar wil hij zich openbaren. In dat offer van de Heere Jezus Christus. In dat gebroken brood en in die uitgegoten wijn. Daar met name wil hij van zijn grote liefde gewagen. Die zaligmaker Christus Jezus. En daar wil hij zijn volk versterken in het allerheiligst geloof. En daarom roept hij ze. Dit is het bevel van de Heere der Heren. Maar dan moet je dat ook persoonlijk verstaan. Dan moet je dat ook niet zomaar massaal aannemen. En er bij voorbaat maar van uitgaan. Nou ja, natuurlijk, ik heb toch belijdenis gedaan. En dan hoort het ook dat je daar het vervolg aan geeft. Nee, nee, nou echt. Voor jezelf heel persoonlijk gehoor geven aan die roepstem die ook heel persoonlijk klinkt. Waarbij de Heere, ik zou zeggen, ook je naam noemt. Want dat doet de herder ook, niet waar? Ik refereerde een ogenblik geleden aan die herder die zijn schapen bij name roept. Hij kent ze bij name en hij roept ze bij name. En dan zo die stem horen. Dat trompetgeschal waarmee de Heere ook de voorbereiding aankondigt. En dat zijn tafel straks gereed staat. Maar dat kan weer niet zonder dat andere. Dat je dat in je leven ook hebt leren doen. Dat je van die plek af weet, van die plaatsen, want het zal niet altijd op dezelfde plaats zijn. Dat je je hart voor de Heere mocht uitstorten. En dat je het tegen de Heere mocht zeggen. Al datgene wat er aan onze kant nou ontbreekt. En al datgene wat ons bezwaart. En al datgene waarin we onszelf leerden kennen als onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Onze zwakheid. Ons makkelijk openstaan voor de verzoekingen en de verleidingen. De arglistigheid en de boosheid van ons hart. En al die gebreken die er bij ons zijn, zelfs na ontvangen genade. En als dat tot smart is geworden en als je het niet voor jezelf meer houden kon. En als je het voor de Heere moest neerleggen en met een beschaamd aangezicht, dat ook. Maar dan toch tot de Heere vlucht. De Heere, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Om zo om zijn genade te smeken. Om zo dat alarmgeschrei op te zenden. Die plek van die arme zondaar. Die het voor God verliest en die tot God schrijdt. En die op God leert hopen en die bij die zaligmaker Jezus Christus leert schuilen. Gemeente, zijn die dingen bij ons aanwezig? Dat is de vraag. Dit is namelijk het volk dat de God die het advent maakt, tot zijn volk heeft gemaakt. Dit is het volk waarvan hij zegt, hij zegt, wel gelukzalig. Wat is dat wel gelukzalig? Nou, u weet wat zalig is. Zalig, dat is, ja, zo zou je kunnen zeggen, gelukkig. Maar pas op, als je het vervangt door het woord gelukkig, dan moet je niet denken dat ze zich altijd gelukkig voelen. Misschien is het heel vreemd, klinkt het heel vreemd in uw oren als ik zeg, het welgelukzalige volk is lang niet altijd gelukkig. Wat? Nee, het is lang niet altijd gelukkig. Want de vraag is niet of ze zich gelukkig voelen, de vraag is niet of ze zich welgelukzalig voelen, maar de vraag is wat God van ze zegt. Ze zijn het altijd. Maar ze beleven het lang niet altijd. Waarom zijn ze het altijd? Omdat deze mensen, die van God geleerd hebben het geklank te kennen, te luisteren, te doen, te vluchten. Omdat deze mensen die het van God hebben geleerd, nu voor zijn rekening liggen. En omdat God besloten heeft dat zij om Christus wil zalig zullen worden. En zalig worden, dat is dat ze verlost worden van het grootste kwaad. En dat de Heere ze brengt tot het hoogste goed. Ik zeg het maar met die ouderwetse aanduiding. Het is de werkelijkheid. Verlost van het grootste kwaad. Hun zonde. Hun zondige aard. Een vervreemding van God. Een vijandschap tegen God. En gebracht tot het hoogste goed. Een kind van God te mogen zijn. Verzoend met God, hersteld in de gemeenschap met God. Dat is zalig maken. Uit de drek verhoogd worden. En naast prinsen geplaatst worden en wereldgrote. Psalm 113. Dat is zalig maken. Dat de Heere afdaalt in de put waarin zij door hun ellende zijn terechtgekomen en waar ze moeten omkomen. De modderige slijmerige klei in de bodem die hun voeten vastzuigt en die hen hoe langer hoe verder naar beneden trekt. De ruisende kuil, modderig slijk. En de Heere haalt ze omhoog. En de Heere verlost ze uit die put, uit die donkerte, uit dat doodsgevaar. En hij plaatst ze op een rotssteen en hij maakt hun gangen nog vast ook en hij geeft een nieuw lied in hun mond. Wat zalig maken. Of om het anders te zeggen, en dan ben ik weer bij onze tekst terug, want onze tekst vertelt ook wat de dichter bedoelt onder dat woord zalig, welgelukzalig. Lees die maar verder in het tweede deel van vers 16 en neem dan het 17e vers ook maar bij. Laat ik over die dingen die daar staan een paar woorden mogen zeggen. Op zich is dat al, die drie dingen die nu volgen, stof voor verdere overdenking en meditatie en daarom, ik ga niet meer doen daar er een paar woorden van zeggen en voor de rest geef ik het u maar mee. En dan kunt u er, en maakt er dan inderdaad ook gebruik van, dan kunt u daar voor uzelf verder over mediteren. Om de zaligheid te overdenken die de Heere aan zijn volk heeft gegeven. De heilsweldaden die uit Christus naar dat volk toekomen. Het eerste is, ze wandelen in het licht van Gods aangezicht. Kunt u zich dat voorstellen? Probeer het u maar voor te stellen. Ze wandelen in het licht van Gods aangezicht. God heeft een aangezicht. Het is allemaal op menselijke wijze uitgedrukt, uiteraard. Het kan ook niet anders. Hoe zouden we anders over God kunnen spreken? Wij mensen met onze menselijke inzichten en onze beperktheden. Dan gaat de Heere zover dat hij in zijn zelfopenbaring zich aanpast aan onze manier van spreken. En alhoewel we weten dat God een geest is, gaat de Heere van zichzelf toch zeggen dat hij een aangezicht heeft. Menselijk gesproken dus. En met dat aangezicht ziet de Heere. En dat aangezicht, ja, een menselijk aangezicht kan er ook verschillend uitzien. Dat weet een klein kind zelfs. Als die op de een of andere manier wat gedaan heeft wat niet door de beugel komt. En zijn geweten zegt hem dat. Dan hoeft hij alleen maar naar het gezicht van zijn moeder of van zijn vader te kijken. Om te weten hoe de stemming van die moeder of die vader is. Kijken ze boos? Of kijken ze vriendelijk? En dat verschil kan een kind ontdekken. Is dat aangezicht donker? Of is dat aangezicht licht? Voor dit volk heeft Gods aangezicht vrolijkheid en licht. Ze wandelen in het licht van uw aanschijn. Begrijpt u wat dat betekent en wat erachter ligt? God had alle reden en alle recht om donker te kijken naar dat volk. Om toornig te zijn op dat volk. Want wie zijn ze in zichzelf? En wat is hun leven? En wat is hun gedrag? En hoeveel ongehoorzaamheid en wetsverbreking en afwijking van de Here. En dat leren ze zelf ook verstaan. En beleiden. En dan gaan ze het ook erkennen dat de Heere alle recht heeft om niet meer met hen te doen te willen hebben. Zijn handen van hen te willen aftrekken. En in grimmigheid met hen te handelen. Dat zou verdiend zijn. En toch, voor dit volk is die toorn van God afgewend. En God kijkt niet meer donker. Dat aangezicht van de Heere licht op. Dat is een vriendelijk aangezicht. Daar straalt de gunst van af. Daar straalt de zondaarsliefde van af. Hoe kan dat? Dat kan alleen omdat God verzoend is. Voelt u, achter die woorden zit een hele wereld van gedachten. Daarom zei ik, neem dat nou mee en denk en mediteer daar nou maar verder over. Daar zit ook die wereld van gedachten in die ons brengt bij dat offer van Christus. Daar zit die gedachte achter dat er één geweest is tegen wie God wel getoornd heeft. En die helemaal geen licht meer gezien heeft. Het was zo donker, zo duister om hem heen en in hem, want zijn God had hem verlaten. En daardoor is God verzoend door dat offer van zijn zoon, door dat verbroken lichaam, door dat vergoten bloed. En zo is het goed gekomen tussen hem en dat volk voor wie de Heer Jezus Christus daar in die duisternis hing. En toen is gebeurd dat de zonde die scheiding maakte door hem is weggenomen en dat er een vlak veld gekomen is. En daarom ziet God in gunst en niet in wraak zijn lust. En daarom ziet hij in ontferming op dat volk ook neer. En nu mogen ze in het licht van zijn aanschijn, ik attendeer u nog maar even op een ander woord, wandelen. Dat is nog wat anders dan zitten. Dat is nog wat anders dan liggen. Het zou wel een geweldige zaak zijn als je in het licht van Gods aangezicht mocht zitten. Maar de Heere gaat nog verder, hij geeft nog veel meer, want dat woordje wandelen, dat draagt in zich de gedachte dat er beweging in zit. Ze wandelen, want ze zijn onderweg. En ze gaan voort. Ze zijn hier in dat vijandelijke gebied, vandaar dat ze dat alarmgeschree iedere keer moeten opzenden. Ze zijn hier in dat vijandelijke gebied en vandaar dat de Heer iedere keer weer moet roepen om te strijden tegen de zonde. Maar ze zijn hier daarom niet thuis. En ze zijn inderdaad ook niet meer thuis. En ze willen hier ook niet meer thuis zijn. Ze hebben geleerd dat ze onderweg zijn, wat de Bijbel benoemt als vreemdeling zijn. Pelgrim zijn. Ze zijn onderweg en nu gaan ze dankzij dat lichtend aangezicht Gods van kracht tot kracht, van krachtbron tot krachtbron, zo mag je ook zeggen, steeds voort. En zo wordt hun weg overstraald door goddelijk licht. En daar weten ze van. Daar weten ze van, daar hebben ze beleving van. U zegt, maar het is toch zo vaak donker. Dat ontken ik niet. Maar daar zorgen ze zelf voor. Dat is niet omdat Gods aangezicht verandert. En als ze er zelf voor zorgen door toch weer onachtzaam te zijn en daar toch weer op andere wegen te gaan en door toch weer te vergeten dat ze hier op aarde niet anders zijn dan vreemdelingen en pelgrims. En als ze vergeten dat ze pelgrims zijn, dan gaan ze zich hier weer thuis voelen en dan gaan ze zich hier weer nestelen en dan gaan ze, zoals die uitdrukking luidt, de pinnen van hun tent hier weer vast in de grond slaan en dan nemen ze van die wereld waar ze zulke slechte ervaringen soms mee gehad hebben, toch nog weer zoveel mogelijk mee als ballast. Ja, en dan wordt het donker. Daar kan God zijn goedkeuring toch niet over geven. Maar omdat hij de getrouwe is, maakt hij toch op zijn tijd ook weer een eind aan die duisternis. En dan maakt hij het toch weer licht. En dan mag de dichter zeggen, hij zal het. En dat zegt hij niet zomaar omdat hij iets pakt in de hoop dat hij niet misgrijpt. Maar dat zegt hij omdat hij het gelooft. Dat zegt hij omdat hij het geleerd heeft. Dat zegt hij omdat God het gezegd heeft. Hij zal het voor mij volenden. En soms gebruikt de Heere daar een kerkdienst voor. Soms gebruikt de Heere daar de avondmaalsviering voor. Om het weer eens op te helderen, op te klaren. Zodat je het weer eens zien mag na zwerftochten. Dat licht van zijn aangezicht. De goede tierenheid van God. Tweede, wat van die zaligheid gezegd wordt is vers 17. Ze zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam. Alweer zo'n kernwoord uit het woord van God, de naam van God. Dat is God zelf. Dat is God zoals hij is. Dat is God zoals hij zich geopenbaard heeft. Dat is God in al zijn deugden. Vorige week zagen we er een paar, dat waren er maar vier, van de zoveel deugden Gods. Waaruit God bestaat, zeg ik dat zo goed, ach. Wat zijn mensen worden arm. Maar zoals God is, zo is zijn naam. En die naam van God, die is de samenvatting van alles wat de Heere nou doet om zondaren zalig te maken. Daar zingt een dichter van die naam zo heilig, groot en goed. Is voor al uw gunstvolken, dat is hetzelfde volk, ze zullen zich verheugen en verblijden in uw naam. De ganse dag. Is dat zo? De ganse dag. Wel, gemeente, er is alle dagen en alle uren van al die dagen genoegzame reden in de naam van de Heere om ons erin te verheugen. Want er is in God en er is in wat God van zichzelf geopenbaard heeft zoveel heerlijkheid, zoveel rijkdom, zoveel genade, zoveel zaligheid, dat het onuitputtelijk is. En dat er daarom altijd, zoals ik zei, genoegzame reden is om ons in die naam te verheugen. En als het dan toch niet altijd gebeurt. Als het dan toch niet beleefd wordt, zoals het hier gezegd wordt. Zeker niet dat al de dag, de ganse dag. Ja, ik denk dat je dan toch allereerst weer moet gaan kijken, ligt dat dan niet aan hen? Ligt dat dan niet aan hun wandel? Ligt dat dan niet aan hun slordigheid? Ligt dat dan niet aan hun afmakingen? Ligt dat dan niet aan en noem maar op? En dan is de beleving er niet meer. En dan zal het toch weer moeten gebeuren dat God op zijn tijd het weer opnieuw geeft. En dat die naam van de Heere opnieuw gaat glanzen. En dat je in die naam van de Heere opnieuw de zaligheid en al de rijkdom van Gods goede tierenheid gaat aanschouwen. God in zichzelf bewogen met het lot van een gevallen mensenkind. God die om redenen uit zichzelf zijn lieve zoon gezonden heeft en hem voor ons overgegeven heeft in de dood. Christus die de naam van God verklaard heeft en die dat ook gedaan heeft. Denk aan wat we vorige week zagen, door en de gerechtigheid Gods en de barmhartigheid Gods te openbaren in dat verschrikkelijke rechtsgeding dat hij gewillig ondergaan wilde, waardoor hij onder het oordeel bezweek en waardoor dat volk verlossing verkreeg. Daar toch weer naar bij bepaald worden, daar toch weer naartoe geleid worden, om dan toch weer opnieuw. En als het dan hier op aarde dan toch maar gebrekkig is en bij tijden en ogenblikken beleefd wordt. Nou dan is toch waar wat hier staat. In de zin, het zal toch een keer echt waar zijn. Dat ze zich de ganse dag. En vul dan voor dat woord dag maar de ganse eeuwigheid in. Zullen verheugen in zijn naam. Want als ze daar zijn straks, verlost van zonde en pijn, dan zijn ze daar door hem. Dan zijn ze daar door die zaligmaker en door zijn verdiensten. Dan zijn ze daar door die heilige naam van God. Dan zijn ze daar niet op grond van eigen verdiensten of inbrenging. Maar dan zijn ze daar enkel en alleen uit genade. En als een mens, en ik weet niet of u begrijpt wat ik bedoel en of u het mee kunt voelen wat ik bedoel. Als een mens zich ooit in zijn leven ergens over leert verblijden. Er zijn een hoop dingen waar een mens zich over verblijden en verheugen mag. Maar wat geeft de diepste vreugde? Wat geeft de diepste verwondering? Als je voor jezelf mag gaan geloven dat je uit genade mag leven. Onverdiende gunst aan een onwaardige zondaar. En dat alleen om zijn naam en om zijn goddelijk wezen. Er is nog één ding, gemeente, in het laatste deel van vers 17. Behalve dat ze zich zullen verheugen de ganse dag in Gods naam, mogen ze ook door de gerechtigheid Gods verhoogd worden. Nou, dan moet je het weer hebben over dat woord gerechtigheid. En dan ligt hier ook dat woord natuurlijk verhoogd worden. De achtergrond daarvan, die ligt toch heel duidelijk in het feit dat ze heel laag liggen. Iets wat al hoog is, hoef je niet nog een keer te verhogen. Maar iets wat verloren is, iets wat in de diepte ligt, iets wat gevallen is, zeg het zomaar, iets wat gevallen is, dat moet opgericht, dat moet verhoogd worden. En ze zijn niet in staat om dat te doen. Het staat hier ook in de passieve vorm natuurlijk, hè. Ze zullen verhoogd worden, daar doen ze zelf niks aan hoor. Daar zouden ze zelf ook helemaal niks aan kunnen doen. Waar liggen ze dan? Nou, ik denk weer aan die 113e psalm. Dat is geen verheffend beeld. Psalm 113 spreekt over de drekhoop. De mesthoop. En wat ligt er nou op de mesthoop? Datgene waar je niks meer mee beginnen kunt. Wat afgedankt is, wat waardeloos is. Zijn we dat dan? Ja, Paulus schrijft in Romeinen 3 dat we tezamen onnut geworden zijn. Onnut. Dat betekent dat we het verdiend hebben om weggegooid te worden. God kan niks meer met ons beginnen. Tenzij hij een heel nieuw begin maakt. Nou, daar ligt de mens op de drekhoop. En wat is nou verhoogd worden? Wat die psalm zegt, daarvan afgetild worden. Dan moet er een komen die je daar opzoekt. Dan moet er een komen die het niet ontziet om door die mesthoop vuil gemaakt te worden. Dan moet er een komen die er zoveel liefde voor heeft en die er zoveel zorg aan wil besteden, dat hij daar in die verdorvenheid afdaalt om zo zo'n vuile, ongeschikte, onnutte zondaar op te tillen. En hem dan ondertussen zo te verfraaien, zo te veranderen, zo te vernieuwen, zo te heiligen, zo geschikt te maken dat hij nou straks mag zitten naast de prinsen en de wereldgrote. En dan moet u maar niet denken aan de prinsen en de wereldgrote die wij hier op aarde om ons heen hebben en waar we soms de koppen van in de kranten zien. Maar denk dan maar aan de engelen in de hemel. En denk dan maar aan Abraham, Isaac en Jacob en de verloste zondaren die er al zijn. En die van alle zonden gereinigd zijn en God dienen in zijn heilige tempel in volmaaktheid. En daar zet de Heere nou zulke mensen naast. En dat kan niet, zolang ze nog vuiligheid aan zich hebben, zolang ze nog zondigheid aan zich hebben, dan zijn ze ook van alle zonde, van alle ongerechtigheid en van alle verdorvenheid verlost. En zo verhoogt hij ze. En hij doet dat door zijn gerechtigheid. Ja, we zijn vanmorgen een beetje woordstudie aan het doen, gemeente. Bijbelse woorden in hun diepe en heerlijke betekenis. En wat is die gerechtigheid hier? Het is de gerechtigheid van Christus. Het is de gerechtigheid die hij aangebracht heeft op Golgotha. Het is de gerechtigheid die gebleken is toen het graf openging. Toen Christus opstond, vrijgesproken. God zag geen schuld meer in hem. Hij hoefde niets meer te voldoen. Hij mocht uit de gevangenis. Hij mocht uit de kluisters van de dood. Hij had de dood overwonnen. Hij had de duivel overwonnen. Hij had de schuld betaald. En dat is de gerechtigheid die hij nou aan dat ongerechtige volk gaat schenken en toerekenen. En dan gaan ze van zijn verdiensten leven. Helemaal. Helemaal uit de verdiensten van die ene zalig maken. En die gerechtigheid is genoeg, die gerechtigheid is volmaakt, die gerechtigheid, oh denk erom, daar heeft de duivel bij toegezien, daar heeft de duivel op gelet of daar echt alles strikt naar de normen van Gods heilig recht ging. Of er niet wat bleef zitten, of dat er niet één zonde of twee zonden onbetaald bleven. Oh, de duivel heeft er met argusogen op gekeken en hij kan er geen vuile vinger op leggen. Het is een volkomen gerechtigheid. En daarmee bekleedt de Heere de zijde. Daar gaat die vuile zondaar van de drekhoop omhoog. En ondertussen doet de Heere hem de mantel der gerechtigheid. En dan kan hij voor God verschijnen. Zelfs zonder verschrikken. En dan wordt hij door God verhoogd. En dan komt hij in dat gezelschap van heilige engelen en verloste zondaars die ook heilig zijn. En dan komt hij in de nabijheid van die troon van God, die op gerechtigheid en gericht gefundeerd is. Vroeger moest hij schrikken als hij aan die troon dacht, want die troon veroordeelde hem. En nu mag hij zich verheugen als hij voor die troon mag verschijnen, want de wet klaagt hem niet meer aan. En zijn eigen ongerechtigheden bestaan niet meer. En dat is verhoogd worden. Als dat geen verhoging is, gemeente, dan is er geen verhoging. Dan wordt hij tot de hoogte opgeheven van het kindschap Gods en van het erfgenaam met Christus om eeuwig bij en met God te zijn. Door uw gerechtigheid worden ze verhoogd. Nou, zei ik te veel toen ik zei, ik geef u wat stof mee. Beter gezegd, de tekst geeft u wat stof mee voor verdere meditatie van vandaag en van deze week. Laten we met deze dingen bezig zijn om te zien wat een zaligheid de Heere heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. En nou nog één woord. En als we nou op zo'n grote zaligheid eens geen acht geven. Als dit wat de Heere nou aanbiedt en wat de Heere nou verkondigen laat en wat de Heere nou aanprijst. als dat geen betekenis voor ons heeft en ook niet krijgt. En als je er innerlijk eerlijk van moet zeggen, ja, zal wel. Ik zie het niet, ik zie de waarde er niet van en ik doe mijn best er ook niet voor. En je gaat toch weer verder je eigen gang. Want dan hoor je niet bij dit volk. Ken je het geklank ook niet. Maar dan, als God nou niet van jou kan zeggen, wel gelukzalig. Wat zegt hij dan? Dan is er maar één alternatief. Dan ben je rampzalig. Laat dat je dan toch bewegen om op zijn minst met deze dingen eens heel ernstig aan de gang te gaan en voor Gods aangezicht te brengen en de Heere te bidden. Heer, ik heb gehoord wat het is, zalig zijn. Ik heb gehoord dat er een volk is waarvan u dat zegt. Mag ik erbij horen? Amen. We zingen op Psalm 113 het vierde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij danken uw heilige naam voor wat we vanmorgen uit uw woord hebben mogen overdenken. En inderdaad, er had veel meer gezegd kunnen worden, maar laten we er maar veel met ons voor onszelf mee bezig blijven. En datgene wat u ons hebt voorgehouden ook bewaren en overdenken in het hart. Bijzonder ook in deze voorbereidingsweek. De vraag, zijn wij ook bij dat volk, rekent u ons daarbij? Dat zelfonderzoek, maar dan ook de overdenking van wat dat is. Wel gelukzalig wat u er hier in dit tekstverband van gezegd hebt. Wat er allemaal aan verbonden is en dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heilig het woord aan ons hart, Heren. En breng ons ook vanavond weer samen en geef ons genade om opnieuw een stukje uit deze psalm te lezen, waarin het dan toch heel bijzonder over die zaligmaker zal gaan. Die adventskoning die voor dat volk die zaligheid bereid heeft. Heere, gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit psalm 89 en daarvan het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.